En heel hartelijk welkom in deze dienst. En dat geldt natuurlijk voor ons allemaal, voor leden, voor vrienden. Ik zie dat er ook gasten zijn. Wees welkom hier. Een hele fijne morgen gewenst. Natuurlijk ook een woord van welkom aan onze predikant van vanmorgen, Harry. Fijn dat je er bent. Nou, als het goed is, dan hebt u wel al wat op uw mededelingenblad kunnen lezen. We hebben vandaag de oogstdankdienst. Nou, dat ziet u ook op het podium. We hebben de firma De Groenteboer Hofman gevraagd om fruit en groente. En dat hebben we gekregen. En daar hoefden we niets voor te betalen. Dat schonken ze aan het baken. Ja, dat is inderdaad fantastisch. Dus daar zijn we ook heel blij om. En we zullen namens de gemeente ook hen een bedankbriefje sturen. Het is wel de bedoeling als de dienst afgelopen is en u hebt allemaal een kopje koffie gedronken. Wij zetten alles op de tafel in de hal. Dan is het de bedoeling dat u allemaal wat meeneemt. Laat u ons nou alsjeblieft niet met een rode kool zitten. Dus neem een rode kool onder de arm of drie preien. Ik vind prima. Of wat fruit. Maar ook op die manier kunnen we laten zien dat de oogst voor ons allemaal is. Zullen we dat afspreken? En laat ons er niet mee zitten. Ik ben toch niet zo gek op rode kool. Maar dat geheel terzijde. We hebben natuurlijk 16 november de gemeentevergadering. De bloemen gaan deze week naar de familie Jaap en Wies Onrust. Ik heb gisteren nog even gebeld met onze broeder Cor Vink. Die heeft toch weer opnieuw medicijnen gekregen. Het wordt wel een klein beetje beter, maar hij is er nog lang niet. Het is misschien wel goed om eens even een kaartje naar hem te sturen. En onze broeder Jaap, die wel achterin zit, die toch weer last van zijn hart heeft en weer wat onderzoeken heeft gehad. En dat gaat maandag verder. We wensen Jaap ook sterkte. Project van de maand van de Unie. Dat is gemeentestichting in het Caraïbisch gebied. En dan hebben we nog een bericht. We willen heel graag, daar hebben we in het begin van het jaar ook gedaan, de kerk eens even goed schoonmaken. En het zou heel fijn zijn, we willen dat op zaterdag 25 november doen. Als we 's morgens om 9 uur beginnen en we zijn met een man of 14, 15, net als in januari, dan is de boel denk ik ook zo schoon. Er ligt als het goed is, een intekenlijst. Ik moet nog even kijken, maar die had ik klaargelegd. Daar kunt u uw naam even opzetten, zodat we ook weten met hoeveel mensen er over zijn. Dat was het volgens mij. Dan wil ik de dienst graag overdragen.
Goedemorgen. Nou ja, in ieder geval een dag geen groente of fruit te kopen deze week. Dus dat scheelt weer. Hè? Mooi dat zo gebeurt. Belangrijk om daarbij stil te staan. Hè? Danken en het bidden voor dat wat we krijgen. Nou, we gaan daar ook in de overdenking over hebben. Maar we gaan eerst een lied zingen. En ik heb ze een beetje moeilijk gemaakt, want jullie zingen normaal gesproken uit de Baptistenbundel. Maar ik had twee liederen uit andere bundels gekozen. Maar het staat op het blad wat u gekregen heeft. Het is Johannes de Heer 60, ben een koninklijk kind. Serieus? Ik maak het dus wel echt heel moeilijk. Ik zal het nooit weer doen.
Thank you.
wil een vers lezen uit Psalm 34, de 19e vers. Gebroken mensen is de Heer nabij. Hij redt wie zwaar worden getroffen. En sinds zaterdag 7 oktober zijn er vele gebroken mensen bijgekomen. Maar niet alleen gebroken mensen, ook vele mensen zijn gestorven door alles wat er sinds die dag gebeurd is in Israël. Dagelijks worden we ermee geconfronteerd. Alhoewel, dergelijke berichtgeving wordt ook heel gauw normaal. Kijk maar naar de berichting over de oorlog in Oekraïne. Het lijkt er gewoon weer bij te horen. Het raakt ons haast niet meer. Toch denk ik dat wat er zo'n 4 weken geleden gebeurd is in Israël, dat een heel andere lading heeft. Het raakt namelijk Gods uitverkoren volk. En daarom raakt het ons als christenen ook. De oorlog in Israël en de Gazastrook heeft alles te maken met de openbaringen in de Bijbel. Het heeft te maken met onze gezamenlijke God. Want de God van Israël is ook onze God. En God geeft door de Bijbel heen een beeld over de toekomst. En daar hoort alles wat met Israël gebeurd is bij. En misschien is het u ook opgevallen, maar de berichtgeving is in de loop van de weken enorm veranderd. Je hoort haast niks meer over de bloedbad die Hamas heeft aangericht op de desbetreffende zaterdag. Het gaat nu eigenlijk alleen maar over de slachtoffers in de Gazastrook. En begrijp me heel goed, ook dat is verschrikkelijk. Elk onschuldig mens die om het leven komt door oorlogsgeweld of ander geweld, is verschrikkelijk. En daarom is het ook goed om voor die slachtoffers te bidden. Want ook dat geeft leed en verdriet bij mensen. Ruim een jaar geleden was ik bij de grens met de Gazastrook. En kregen we een rondleiding van Mirjam Reijnen in de kibbutz waar zij werkte. En het was daar prachtig en heel vredig. Ik kwam haar de afgelopen weken weer tegen op de televisie, op Family 7 en later ook bij het NOS-journaal. En daar vertelde wat ze had meegemaakt. Zij en haar man waren op tijd in de safe house gegaan waar ze veilig waren. En 7 uur later werden ze in veiligheid gebracht door de Israëlische leger. Toen kregen ze te horen wat er gebeurd was in de kibbutz. Kinderen zijn vermoord, meegenomen. Volwassenen zijn vermoord of meegenomen. En die zitten nu waarschijnlijk vast in de Gazastrook. Verschrikkelijk om te horen. En helemaal omdat je daar een jaar geleden, of ruim een jaar geleden, een aantal van die mensen die daar woonden en vooral de kinderen hebt ontmoet. Als je dan de fotoboek nog even doorbladert, dan zie je de foto's van die prachtige kindertjes die daar dan vanuit Ethiopië naar Israël weer terug zijn gegaan met de familie om daar een toekomst op te bouwen. Het is verschrikkelijk. Israël is aangevallen door een organisatie die eigenlijk maar één doel heeft en dat is alle Joden te vermoorden. En ze maken daar ook geen geheim van eigenlijk. Hamas maakt er absoluut geen geheim van. In hun handvest uit 1988 staat: de profeet, mogen Allah hem zegenen en hem vrede geven, zegt: de tijd van het oordeel zal niet aanbreken totdat de moslims de Joden zullen bevechten en hen zullen doden. Als gevolg waarvan de Joden zich achter rotsen en bomen zullen verstoppen. En ieder boom en steen zal zeggen: o moslim, o slaaf van God, Achter mij zit een Jood. Kom hier en dood hem. In artikel 13 van hetzelfde manifest. Er is geen oplossing voor het Palestijnse probleem dan alleen de jihad. En dat betekent alle Joden uitroeien. Initiatieven en voorstellen en internationale conferenties zijn tijdverspilling en een schijnvertoning. Inmiddels zijn deze passages onder druk van de internationale overheden uit die handvest gehaald. Maar dat gedachtegoed, dat leeft nog steeds. En we zien dat nu om ons heen. We zien dat nu in Israël werkelijkheid worden. Is dan alles wat Israël doet, is dat goed? Nee, daar moeten we ook eerlijk in zijn. Ook van de kant van Israël worden fouten gemaakt. En worden onschuldige mensen geraakt door hun bombardementen en sterven daardoor. Maar wij als christenen moeten wel stilstaan bij de juiste feiten. En niet klakkeloos de berichtgeving op de televisie overnemen en voor waar aannemen. Er wordt heel vaak gezegd dat Israël de Gazastrook de mensen daar onderdrukt. He, ze sluiten het allemaal af met een hek. Maar wat als Israël nou de grenzen zou open doen? Zouden de Hamas-soldaten dan gewoon netjes vredig in de Gazastrook blijven? Nee, de een na de andere aanslag, terroristische aanslag, zal volgen en Israël zal met veel meer geweld te maken krijgen als nu. Trouwens, om dezelfde reden houdt ook Egypte de grens met de Gazastrook dicht. Maar daar hoor je niemand over. Maar laten we de situatie in Israël en de Gazastrook niet te werelds bekijken, maar juist vanuit Gods woord. Ook al begrijpen we soms niet hoe Gods weg daarin zichtbaar is. God heeft de strijd niet verloren. En zal de strijd ook niet verliezen. Het is de strijd in de hemelse gewesten waar we op moment naar kijken. Die brullende leeuw, Satan, die nog steeds rondgaat. Maar die niet de overwinning zou krijgen. De overwinning is in de handen van die andere leeuw. De leeuw van Juda. De eeuwige titel van onze Heer Jezus Christus. Het is onze Heer Jezus die voor altijd is verhoogd aan Gods rechterhand. De overwinning is en zal zijn voor de drie ene God. De God van Israël, die ook onze God is. Het is die God die zegt over het volk Israël: ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken. En u zult een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en vervloeken wie u vervloekt. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Genesis 12. Dit mogen we niet vergeten. Het zijn niet zomaar woorden. Het zijn de woorden van onze God. En ook in Psalm 122 staat: bid om de vrede voor Jeruzalem. Laat wie u lief hebben het goed gaan. Laten we daarom in onze gebeden stilstaan bij het volk Israël. Want het is Gods uitverkoren volk. En laten we, zoals Opwekking 124 zegt, dit als ons lijfspreuk houden. Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op u en ga in uw naam. Zullen we samen in gebed gaan. Liefdevolle Vader, dank u dat we deze morgen hier weer samen mogen komen. Samen een dienst mogen houden tot eer van uw grote naam. Samen, Heer, ook uw woord te openen. En daaruit leren, Heer. Maar Vader, we willen ook bidden voor Israël. Bidden voor uw volk. U heeft ze uitgekozen tot zegen van de wereld. En Vader, ze zitten in nood. En we willen bidden, Heer, wilt u oplossingen geven? Wilt u met uw plan doorgaan En dat het uiteindelijk tot uitvoering mag komen. Wilt u zijn met de mensen, de onschuldige mensen die dierbaren hebben verloren aan beide kanten? Wilt u ze troosten, Heer? En dat ze de troost ook bij u mogen gaan zoeken. U die alles onder controle heeft. Vader, dat bidden we u. We willen ook bidden voor een zegen voor deze morgen, Heer. Dat we uw woord mogen verstaan. Dat we het tot ons mogen nemen. En dat we uw stem mogen horen, Heer, ook deze morgen. Vader, u bent onze God. Wij mogen tot u zeggen, Abba, Vader. En wat is dat geweldig mooi. We danken u, Heer, en prijzen uw grote naam. Amen. En we willen ook een danklied gaan zingen. Lieden voor de gemeentezang 358. Voor uw liefde, Heer, dank u wel. Voor deze morgen heb ik gekozen 2 Korinthe 9, vanaf vers 6. Bedenk dit. Wie karig zaait, zal karig oosten. Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oosten. Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang. Want God heeft lief wie blijmoedig geeft. God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. Zo staat er geschreven: gul deelt hij uit aan de armen. Zijn rechtvaardigheid houdt stand voor altijd. God die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook uw zaad geven en laten ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt. U bent in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn, en uw vrijgevigheid leidt door onze bemiddeling tot dankzegging aan God. Uw bijdrage aan de collecte heft immers niet alleen het gebrek van de heiligen in Jeruzalem op, maar leidt er bovendien toe dat ze God uitbundig danken. Ze prijzen God omdat u er blijk van geeft gehoorzaam te zijn aan de evangelie van Christus, wat u bewijst door uw ruimhartigheid waarmee u hen en anderen wilt delen. In hun gebed voor u spreken ze hun verlangen naar u uit, omdat ze zien hoe overvloedig de genade is die God u heeft bewezen. Laten we God danken voor zijn onbeschrijfelijk geschenk. We gaan er straks over nadenken. We gaan nog een lied zingen voordat we dat gaan doen. Ik wil zingen van mijn heiland, 367.
Thank you. heeft misschien bij de schriftlezing wel gemerkt dat ik een iets andere vertaling heb gebruikt als dat u gebruikelijk bent. Want ik vond deze vertaling iets duidelijker dan de oudere vertaling. Vandaar dat ik daarvoor gekozen heb. Afgelopen woensdag was het Dankdag. Nou, en vanmorgen gaan we daarbij stilstaan. Vanaf 1658 wordt er al een Dankdag gehouden. Het was eerst alleen in de provincie Overijssel en later ook in de rest van Nederland. En de biddag die volgde na die tijd. Dat was niet gelijk met de Dankdag. Het is natuurlijk een prachtig mooie gewoonte om te bidden en om te danken. Gewoon even stilstaan bij wat God kan en wil doen. En hem natuurlijk danken voor alles wat hij gedaan heeft. En als je dan zo in de Bijbel bladert en zoekt naar een Bijbelgedeelte, dan kom je heel veel teksten tegen die gaan over bijvoorbeeld de oogsten. Zacharia 10 staat een hele mooie tekst. Wanneer het voorjaar wordt, vraag dan de Heer om regen. Hij is het die onweerswolken maakt en hij schenkt de mensen stortregens en gewas op het veld. Dat is toch prachtig mooi, dat past perfect bij een dag als vandaag. Jesaja 55, ook zo'n mooie tekst. Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten. Prachtig mooie teksten die heel veel diepgang hebben. Maar ik heb vanmorgen voor een heel andere tekst gekozen. We hebben hem net gelezen, niet eigenlijk voor de hand liggend misschien. Maar ik vond het eigenlijk wel een hele mooie tekst om eens met u te delen. Het gaat over een collecte voor de gemeente te Jeruzalem. Paulus vraagt de gemeente van Korinthe om ook een gift te geven aan de gemeente in Jeruzalem. Nou, in de gemeente te Korinthe, daar was geld. Het was een rijke gemeente. En Paulus daagt hen uit om voor de christenen uit Jeruzalem om daar wat geld voor te delen. En Paulus legt heel uitgebreid uit waarom de gemeente dat eigenlijk zou moeten doen. Hij schrijft deze brief vanuit Macedonië, een gebied boven in Griekenland. En hij sprak met deze mensen erg lovend over de christenen in Korinthe. Dat ze erg positief waren in het geloof en ook dat ze heel goed hun geloof in praktijk brachten. En dat motiveerde de gemeente te Macedonië om ook royaal mee te doen aan die collecte voor Jeruzalem. En dat terwijl ze veel armer waren dan de gemeente in Korinthe. Maar zij zagen het als een dienstbetoon aan de Heer en gaven vanuit hun hart. De Korintiërs hadden al een jaar eerder toegezegd dat ze mee zouden doen aan de collecte. Maar ze hadden het nog steeds niet gedaan. De oorzaak was eigenlijk dat er een strubbeling tussen de gemeente en Paulus ontstaan was. En dat remde hun. Je ziet hier heel duidelijk dat wanneer broeders en zusters verstoorde relaties hebben, verhoudingen hebben, dat het erg belemmerd kan werken op de uitvoering van Gods plan. Maar gelukkig was deze verhouding bijgelegd en de relatie was weer goed. En dat bracht Paulus ertoe om de gemeente zich toch eens te herinneren aan deze collecte. Hij legde hun uit dat zij overvloed hadden en de broeders en zusters in Jeruzalem gebrek. En om hun geloof positief te tonen aan anderen zou het fijn zijn als zij toch ook van hun overvloed gingen delen met de gebrekleidende mensen in Jeruzalem. Het moest niet een gave zijn uit fatsoen, omdat ze zich misschien gedwongen voelden. of zoiets. Nee, het moest een vrijwillige bijdrage zijn dat vanuit het hart gegeven was. Eigenlijk leert Paulus deze gemeente vier principes. Ten eerste, je bereidbaarheid met blijdschap te geven is belangrijker dan het bedrag zelf. Tweede, je moet ervoor zorgen dat je je financiële verplichtingen nakomt. Ten derde, als je geeft aan mensen in nood, zullen ze jou helpen als jij in de problemen komt. En als laatste, voor alles moet je geven als antwoord op wat Christus heeft gedaan en niet omdat het jou iets zou kunnen opbrengen, opleveren. Nou, vooral dat laatste geeft Paulus heel mooi weer. Laten we het nog maar eens lezen, vers 8 en 9. Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij omwille van u arm is geworden, terwijl hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Wat is dat eigenlijk een prachtig mooie vers, waar Paulus heel duidelijk maakt, ja, dat er een besef bij hun moet zijn, en dat geldt ook voor ons natuurlijk, dat onze Heere Jezus er wel heel veel voor over heeft gehad, voor ons, om ons vrij te maken. Hij was rijk, rijk in de hemel, en daalde van zijn hemelse troon af naar deze wereld om daar arm te zijn, arm te worden. De Heer Jezus zegt het zelf heel duidelijk in Lucas 9, vers 58. De vossen hebben holen en de vogels in de lucht nesten. Maar de zoon van de zoon des mensen heeft niets waarop hij zijn hoofd kan neerleggen. De armoede van zijn menselijk bestaan maakte het dat wij mensen rijk mogen zijn. Rijk hier op aarde om de wetenschap dat wij verlost zijn van onze zonden en vrij tot God mogen gaan. En rijk in onze toekomst. Ja, dat is toch geweldig? Onze eeuwige woning in Gods nabijheid. Als we dat beseffen, als we dat echt beseffen in ons hart, dan is ons handelen en wandelen op aarde totaal anders. Paulus gebruikt de voorbeeld van een landman. Hij zegt, bedenk dit, wie karig zaait, zal karig oosten. Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oosten. God, die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal u ook zaad geven en het laten ontkiemen, zodat u vrijgevig een rijke oost ontvangt. Het is dus God die aan het begin en het eind van de oost alles onder controle heeft. Hij verschaft de landman, de zaaier, het zaad om te zaaien, en God zorgt dat het groeit en geoogst kan worden. Genoeg om eten van te maken en om het jaar erop weer te kunnen zaaien. En dat zaaien, dan moet je royaal doen, zegt het woord. Want dan zul je ook royaal kunnen oogsten. Het gaat hier om het vertrouwen op God, op de God van de oogst. Hij heeft het onder controle. Door edelmoedig te geven, doen de gelovigen twee dingen. Ze voorzien in de noden van Gods volk, Gods kinderen, en ze brengen dank aan God. God heeft de vrijgevige gever lief en zal hem zegenen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat elke christen schat en schatrijk wordt. Dat is niet zo. Nee, of we nu wel veel of weinig hebben, we moeten beseffen dat we het van hem hebben gekregen. Dat het van God komt. God geeft. En dat hebben we niet alleen voor onszelf. We moeten omzien naar elkaar, naar de mensen die het niet zo goed hebben als wij. We gaan even terug naar Paulus' woorden. Het vrijgeven geven had niet alleen het effect dat de armen in Jeruzalem financieel het beter kregen. Het had ook nog een ander effect. We lezen dat vanaf vers 11. U bent in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn. En uw vrijgevigheid leidt door onze bemiddeling tot dankzegging aan God. Uw bijdrage aan de collecte heft immers niet alleen het gebrek van de heiligen in Jeruzalem op, maar leidt er bovendien toe dat ze God uitbundig danken. Ze prijzen God omdat u er blijk van geeft gehoorzaam te zijn aan het evangelie van Christus, wat u bewijst door de ruimhartigheid waarmee u met hen en alle anderen wilt delen. In hun gebed voor u spreken ze hun verlangen naar u uit, omdat ze zien hoe overstelpend goed God voor u is geweest. Paulus, zijn bemiddeling bestaat vooral over het overbrengen van de opbrengst van de collecte aan de moedergemeente te Jeruzalem. En wanneer de gelovigen de collecte dan ontvangen, zullen ze God loven, zegt Paulus. Ze zullen niet zozeer de Corinthiërs, de Macedoniërs of Paulus bedanken. Nee, ze zullen God danken. Hij is de gever van alles, van die geldmiddelen en van de oogst. Hij is de gever. Dankzij zijn genade zijn de gemeentes in staat om te geven. En dat is eigenlijk zo prachtig mooi. Vanuit hun hart zullen ze God loven en prijzen voor zijn genade. De dienst, de gave van deze mensen is een gave aan God. Door deze gave van de gemeente zullen er in Jeruzalem veel dankzeggingen aan God worden gericht. God zal erdoor geloofd en geprezen worden. Dus het heeft een dubbel effect, financieel en geestelijk. Wat is dat toch een prachtig geschenk eigenlijk. En het geven van deze financiële gave aan Jeruzalem is niet wat hen dus armer maakt, maar juist rijker. De belofte dat God de gever zal zegenen is niet zozeer een persoonlijk rijkdom, maar de belofte is het worden van een instrument in Gods handen om anderen te helpen. Zo mogen we dat zien. En dat geldt ook voor ons. Laten we ook ons laten gebruiken in het grote plan van God met deze wereld. En zo een instrument worden in de handen van God. Dat kan natuurlijk zoals in het Bijbelgedeelte financieel. Maar dat kan ook in het beschikbaar stellen van je tijd. Onze tijd besteden aan het werk van de Heer. Want ook dat heeft een dubbele uitwerking. Als we mensen helpen door onze tijd en aandacht aan mensen te besteden die dat nodig hebben, helpt u ook deze mensen. Maar niet alleen dat. Ook zij zullen God danken dat hij iemand gestuurd heeft om hen te helpen die er voor hen zijn. Paulus zegt in het gedeelte dat we hebben besproken eigenlijk tegen de gemeente daar in Korinthe: joh, je moet je geld niet oppotten, maar geven aan de armen. En maak je geen zorgen over de toekomst. God zal je rijkelijk zegenen, financieel en geestelijk. Vertrouw er maar op. Hoe staat het met ons vertrouwen? Gaan wij er voor de volle 100% van uit dat God nog steeds alles onder controle heeft en ons wil helpen in nood? Laten we heel eerlijk zijn, dat is soms best lastig. Uit alles wat we hebben besproken kunnen we leren dat het enige wat ons rust en vrede kan geven in ons leven, dat is vertrouwen op God. De schepper van hemel en aarde. Hoe moeilijk dat soms ook is. Maar laten we ook eerlijk zijn, is er een alternatief? Kunnen we onszelf helpen? Wij mensen weten allemaal wel dat we beperkingen hebben. En daar zijn we zeker van bewust. Geluk en vrede in geestelijk leven kunnen we onszelf nooit geven. Een ander alternatief is natuurlijk Satan. Kan hij dan helpen? Nou, kijkt u maar om u heen. Hij gaat rond als die brullende leeuw, kijkend wie hij kan verslinden. Daar hoeven we het helemaal niet van verwachten. Andere religies misschien. Ook daarin komen we bedrogen uit. Als je alles op een rijtje zet, kom je automatisch bij de schepper van hemel en aarde uit. Hij is degene die ons zo lief heeft, dat hij zijn zoon heeft opgeofferd voor ons. Onze Heer Jezus, die de rijkdom van de hemel achter heeft gelaten om als een arm mens op aarde te leven tot voorbeeld van ons. Wat de grote wereldleiders en economen van deze wereld ook maar zeggen. God is het die geeft en die aan het roer is. God is de eeuwige heerser over deze wereld. En laten we daarop bouwen en vooral vertrouwen. Want dat geeft vrede en rust in het leven. Het gaat Paulus in alles wat hij zegt om wat de Engelsen noemen the way of life. De houding die we hebben in deze wereld. Onze levenshouding. Als christenen moeten we anders zijn. Gij geheel anders, staat er in de Bijbel. Onze levenshouding moet niet ikgericht zijn, maar moet dienend ingesteld zijn. Er willen zijn voor die ander. In alles mogen we weten dat God voorziet en dat God ons nabij is. Mijn vrouw en ik, Henriette en ik, hebben dat vele malen mogen ervaren in ons leven. We hebben kunnen geruststellen dat hij ons in hele moeilijke tijden heeft gezegend en gered. We kunnen met een gerust hart vertrouwen op hem. Wat we in gebed bij de Schepper brengen, komt aan. En God zal er zeker mee aan de slag gaan, wetend wat goed voor ons is. Daarom is ooit in de middeleeuwen de biddag ingesteld. Om te bidden voor de oogst. Want geen oogst betekent toen geen eten. Nou ja, tegenwoordig hebben we de Lidl, de Aldi, Albert Heijn, Jumbo, noemt u ze maar op. En eigenlijk grijpen wij nooit mis wat betreft ons eten. Daarom is het ook voor ons misschien heel moeilijk voor te stellen. Ja, wat het is om geen eten te hebben. Mensen in arme landen begrijpen dit waarschijnlijk veel beter. Het is een zegen dat God een goede oogst geeft. Want dat betekent heel simpel eten op je bord. Daarom is het zo ontzettend belangrijk om er steeds weer bij stil te staan. Dat moet eigenlijk onze levenshouding zijn, dat alles gegeven is door God. Dat moeten we als ons levenshouding maken. Dat afhankelijk opstellen van God. Zo moeten we als christenen door het leven gaan. Niet gericht op onszelf, zoals de wereld ons dat leert. Nee, wetend dat we alles van God hebben gekregen. Ook onze tijd. En dat we dat mogen en ook willen delen met anderen. Spreuken 3 zegt het heel mooi en daar wil ik mee afsluiten. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet. Dan baant Hij voor jou de weg. Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de Heer en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn. Het verkwikt je lichaam. Amen. We gaan samen zingen 341, O Heer, mijn God. vanmorgen met elkaar deelt, dan kom je eigenlijk tot de conclusie dat God eigenlijk heel anders denkt en doet als wij mensen. En dat is met onze Heer Jezus eigenlijk ook zo. Ik kwam iets tegen in een boek. Ik weet niet wie het geschreven heeft. Maar dat geeft heel mooi weer hoe wij mensen denken. En hoe onze Heer Jezus denkt. Hoe God denkt. Ik wil het graag met jullie delen. Heer Jezus, u bent zo anders. U ging naast de echtbreker staan toen iedereen haar uit de weg ging. U ging op bezoek bij een tollenaar toen iedereen boos op hem was. U riep de kinderen bij u toen iedereen hem weg wilde sturen. U vergaf Petrus toen hij zichzelf veroordeelde. U prees de weduwe die haar offer bracht toen iedereen haar negeerde. U verjoeg de duivel waar iedereen in zijn val gelopen zou zijn. U beloofde de moordenaar aan het kruis het hemelrijk toen iedereen hem in de hel wenste. U riep Paulus om u te volgen toen iedereen hem vreesde vanwege zijn vervolgingen. U ging alle roem uit de weg toen iedereen u tot koning wilde maken. U had de armen lief terwijl iedereen rijkdom najoeg. U genas de zieken toen iedereen hen opgegeven had. U zweeg toen iedereen u beschuldigde, bespotte en bespuugde. U stierf aan het kruis toen iedereen het Pascha vierde. U nam alle schuld op u toen iedereen de handen waste in onschuld. U stond op uit de dood toen iedereen dacht dat alles afgelopen was. Heere Jezus, ik dank u dat u er bent. Zo mooi omschreven. En dat wou ik toch wel met u delen, want ja, God en Jezus, onze Heer Jezus, die doen vaak ja, precies het tegenovergestelde als wat wij willen, wat wij doen. Wij staan veel te weinig stil bij die enorme offer die onze Heer Jezus heeft gebracht voor ons mensen. En we vieren dat dan bij het heilig avondmaal, maar laten we ook heel eerlijk zijn, soms is het ook, ja, we doen het één keer in de maand, dus het is ook een soort ritueel geworden van, ja goed, dat doen we nou eenmaal. Maar het is niet zomaar iets. We breken het brood, we schenken de wijn, omdat we stil moeten staan, echt moeten staan, bij onze Heer Jezus. Bij de liefde die God geeft voor ons mensen. En dat is niet zomaar iets. Als je zo machtig bent als God, ik bedoel, je zou ook een koning kunnen noemen, dan heb je een rijk voor je. En dan, ja, dan is het eerste wat je toch aan je denkt, is aan jezelf. Ik ben de koning van het land. Maar God niet. God denkt aan ons. Aan ons mensen. Ziet ons verdriet. Ziet ons blijdschap. Ziet onze strijd en wil het beste, heeft het beste met ons voor. En dat maakt het vieren van het heilig avondmaal zo ontzettend bijzonder. Wij mensen kijken op naar een koning, maar God, onze Heer Jezus, kijkt naar de verlorenen. En laten we eerlijk zijn, als we echt diep in ons hart kijken, dan zijn we toch allemaal zondaars. Allemaal hebben we toch wel eens dat we nou net niet doen wat God wil. En daarom mogen we het heilige avondmaal vieren. Daarom mogen we daarbij stilstaan. Bij het vergoten bloed. Het gebroken lichaam van Christus. En daarom is het ook zo'n prachtig mooi feest eigenlijk. Om samen te vieren. We doen het altijd heel gedragen. Maar het is eigenlijk een feest. Eigenlijk moeten we, zoals de Joden dat soms doen, dansen door de kerk heen gaan, omdat we gered zijn door onze... Dus ik zou dat niet voorstellen, ik zou me inhouden, maar eigenlijk, als we het echt goed beseffen, dan moet je dat eigenlijk doen. Ik wil graag het gedeelte lezen wat Paulus opgeschreven heeft in 1 Korinthe 11. Dat gaat over het heilig avondmaal vanaf vers 23. Want wat ik heb ontvangen en u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. Dus het zijn niet de woorden van Paulus. Hij heeft het van onze Heer gekregen. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: dit is mijn lichaam voor jullie, doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker. En hij zei: deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus, en dat is misschien wel het belangrijkste, altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt. En die drie woordjes, dat is ook mooi. Maar hij komt ook terug. En dan mogen we, ja, in onze eeuwige woning zijn. En dat is ook wel prachtig mooi. Ook dat mogen, daar mogen we bij stilstaan, bij het breken van het brood. Ik begreep dat er ook gasten waren. Ik ben hier ook gast, dus ik weet niet wie hier echt als gast is. Maar u bent van harte welkom. En als je een kind van de Heer bent, mag je gewoon deelnemen aan het avondmaal. En laten we dat daarmee beginnen. We willen overgaan tot het breken van het brood. En dat doen we, ja, eigenlijk symbolisch. U krijgt het in een bekertje. Maar zoals het brood hier gebroken wordt, zo is het lichaam van onze Heer Jezus ook gebroken aan dat kruis. En ik heb daar eens een beetje onderzoek naar gedaan wat dat nou eigenlijk inhoudt. Maar het is wel een van de verschrikkelijkste manieren om dood te gaan. En daar heeft hij voor ons over gehad. Zo heeft onze Heer Jezus zijn leven voor ons gegeven, zodat wij vrij zijn. We mogen tot God komen, lieve mensen. De schepper van hemel en aarde. Zullen we samen in gebed gaan? Liefdevolle Vader, we komen tot u om een zegen te vragen voor het brood wat voor ons staat. Het brood wat symboliseert het gebroken lichaam van onze Heer Jezus. Het maakt ons stil, Heer, als we echt goed nadenken over wat daar gebeurd is op Golgotha, daar aan het kruis. Eigenlijk, Heer, zouden wij daar moeten hangen, omdat wij schuldig zijn aan zoveel verkeerde dingen. Maar u heeft uw Zoon gegeven, zodat wij verlost zijn van onze zondelast. En wij vrij tot u mogen komen, ook zoals vanmorgen. Mogen we vrij tot u bidden en u een zegen vragen voor het brood. Vader, we danken u dat u dat heeft mogelijk gemaakt voor ons mensen. Amen. We willen overgaan tot het rondbrengen van het brood. En,